Gemeente, luisteraars thuis, onze gasten, van harte welkom in deze dienst. Onze voorganger vanochtend is dominee Van Koten. En de collecten die in deze dienst gehouden zullen worden, die zijn als eerste voor de eredienst. De tweede, de diaconale collecte, is bestemd voor de commissie Israël. De derde voor de kerkvoordij. En bij de uitgang kunt u het werk in kerkraden steunen. De afkondigingen. Als eerste na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Vanmiddag zal dominee Pieters voorgaan van Garderen. Vanavond is er de eerste keer bijbelstudie voor de JV 16+. Dinsdagmorgen de vrouwengesprekskring. Dinsdagavond vergadert de kerkraad. Woensdagmiddag is er de contactmiddag. En vrijdag is de huwelijksbevestiging en inzegening van Arnoud Wilbrink en Laura Wilbrink. En deze dienst zal om 2:30 beginnen en geleid worden door dominee Van Koten. Aanstaande zaterdagochtend is er de mannenochtend. En volgende week, zondag 8 oktober, is er in de middagdienst bediening van de Heilige Doop. En de doopzitting is woensdagavond om 7:45 bij dominee Van Koten thuis. Ik noem nu alvast dat zaterdagavond 8 oktober de JV 21+ kring bij elkaar zal komen in het jeugdhonk. En de catechese voor de 12 en 16-jarigen zal beginnen op dinsdag 10 oktober. Dus niet aanstaande dinsdag, maar volgende week dinsdag 10 oktober. 25 oktober is er een gemeenteavond. Tevens is er dan verkiezing van ambtsdragers. Aftredend per januari 2018 zijn de ouderlingen Wim van Duivendijk, Abele Jansen, Jan Kloosterman, Wim de Roo en Jan Slingeland. En ook aftredend zijn diakenen Gerrit Wielink en Willem Hendrik van Randwijk. Van de genoemde broeders hebben Abele Jansen en Wim de Roo zich niet herkiesbaar gesteld. De overige broeders hebben zich wel herkiesbaar gesteld. Dit houdt in dat er tenminste 2 nieuwe ouderlingen, waarvan 1 met een kerkvoogdijtaak gekozen moet worden. U kunt tot uiterlijk 5 oktober 12 uur 's middags schriftelijk en ondertekend namen indienen bij de scriba. U dient hierbij wel aan te geven voor welke aftredende ouderling of diaken u de kandidaat indient. Indien er geen namen worden ingediend voor de herkiesbare broeders, zullen zij geacht worden herkozen te zijn. Voor de details van de afkondigen en overige zaken verwijs ik u naar het bulletin of de website van de gemeente. En voor alles wat genoemd is geldt, zo de Heere wil en wij leven. De voorzang vanochtend is Psalm 21 vers 7. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting. U staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We luisteren vanmorgen naar het vervolg in Galaten 5. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dus de liefde, en daarom zingen we met Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En zingen we straks in antwoord op de Heilige Wet, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint en uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 119, nu vers 32, straks vers 83. Stellen we ons nu samen onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heer is niet voor ons schuldig gehouden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, het 5e hoofdstuk, waarvan we lezen vers 13 tot en met 26 en de tekst voor vanmorgen vers 14 en 15. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk hierin u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, En zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de schriftlezing. Zoek samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heer, dank u voor uw woord en voor de gave van de Heilige Geest. Wat een machtig wonder, o Vader. U hebt uw Zoon gegeven, opdat Hij zou wonen onder ons. U bent gekomen, o Emmanuel, God met ons, om in onze plaats het leven van de gehoorzaamheid volmaakt te leven. Om in onze plaats te sterven. En zo hebt u die Heilige Geest verdiend. Om hem te mogen uitstorten. Opdat God zou komen wonen in ons. En we wandelen zouden door de Heilige Geest. Het onderwijs van Paulus gaat zich toespitsen. Neem ons bij de hand, opdat we het proeven en verstaan. Opdat, Heere, we niet kleine kinderen blijven die zomaar in paniek zijn, maar mogen opwassen in de genade en de kennis tot mannen en vrouwen in de Heere. Onderwijs ons met uw goddelijke lessen die zoeter zijn dan honing, ja dan de raad van de honing. En dan kent u ook in ieder onze Heer die meeluisteren en in ons midden zijn, die zo moe zijn, die depressief zijn, die zoveel te verwerken hebben van wat werd aangedaan. Niets is verborgen. Wees een God van nabij in Christus Jezus. Doe ervaren dat u de moed de kracht geeft, opricht wie neergebogen is. Heere, geef een heerlijke dienst dat we onze naam mogen horen. We bidden u voor de bruidspaar, voor Arnoud en Laura. Geef vrijdag een heerlijke dag. Ook aan de ouders. Ook met de gedachte van de operatie, de nieroperatie, die in oktober zal plaatsvinden. Heere, maak alles wel. We bidden u voor zaterdag voor de bevestiging van Willem van Klinken, Lisbeth en de kinderen. Geef ze een goede ingang. We bidden u voor de vacatures van Apelen en van Wim. Geef ze vrede op hun beslissing. U kent ze, u weet waarom de krachten zo zijn opgezogen. Geef daarin wat nodig is. Gedenk ons als gemeente. Geef ook dat we namen mogen indienen met een biddend hart. Wil het zegenen, opdat we werkelijk begeren geregeerd te worden door mannen die wandelen door de geest. Bij wie we proeven, verheerlijk zo uzelf. Zegen ook de kerkraadsvergadering. Gedenk in het beroepingswerk, zegen de consulent. We bidden u voor de wereld, voor land en volk en alle zorgen, in de formatie van de regering. Voor de kerk in verdrukking en vervolging. Wees goed en nabij. Heere, u die woont op de lofzangen van Israël. Wees kennelijk in ons midden met de echo van de geest in de harten. Wees met zending en evangelisatie. Uw volk Israël, laat uw koninkrijk komen. Geef een geordende dienst. Zegen de organist, de koster en ook degenen allen die met onze kleine bezig zijn om op te passen. Mag het ook daar ordelijk verlopen. We weten ons in alles van u afhankelijk. Maak het wel om Jezus wil uit genade. Amen. We gaan zingen naar Psalm 15. Terwijl u gelegenheid krijgt uw liefdegave uit te reiken aan de dienst des Heren, Psalm 15. En daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Wie zal verkeren, grote God in uw tent, wie zult gekronen? Vers 2, die in zijn wandel zich oprecht en was betoond van valse streken. Vers 3, die met zijn tong niet achterklapt, geen kwaad doet aan zijn metgezellen. En 4, wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedigt die God vrezen. 15, de versen 1, 2, 3 en 4. Galaten 5, de versen 14 en 15. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid en leert ons in de eerste plaats dat de hele wet vervuld wordt in één woord. En ten tweede dat God niet wil dat we anderen kwaad doen. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid en leert ons dat de hele wet vervuld wordt in één woord. In de tweede plaats dat God niet wil dat we anderen kwaad doen. Ten eerste dat de hele wet vervuld wordt in één woord. Gemeente, jongens en meisjes, de vorige keer bij de opening van het winterwerk hebben we gehoord dat de vrijheid van Christus, dat vrij zijn in Christus, niet de deur openzet om maar te doen waar je zin in hebt. En Christus maakt ons niet vrij door zijn woord en geest om dan als varkens ons in de modder van de zonde lekker om te draaien. Om lekker te kunnen doen wat we zelf willen. Nee. Als Christus in je leven komt, als met zijn woord je naam genoemd wordt, dan gaat hij zelf ons heiligen door zijn geest en zijn woord. Het is dus niet zo dogmatisch dat de rechtvaardiging, dat is Gods werk, dat hij ons aanziet in Christus en de zonde vergeeft. En als dat nou gebeurd is, dan gaan wij de heiliging beginnen. Leest u Efeze maar. Christus heiligt ons door zijn geest en woord. En door zijn geest en woord dient, stelt hij ons juist in staat elkaar te dienen door de liefde. Zo schrijft Paulus, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, dan moet je maar teruggaan. De gelaten weten het wel, naar de begintijd. Toen God met zijn woord en geest bevrijdend in uw leven doorbrak. Hoe was het toen? Wat vond je het heerlijk om anderen te ontmoeten en met hen te spreken over die genade in Jezus Christus. Wat hield je ook van andere mensen, broeders en zusters in de Here? Nou, zo was het in Galatië. Voordat Paulus kwam waren ze blinde heidenen. Met hun uitspattingen, maar ook met hun angsten, hun Halloween en dergelijke. Hun angst voor het noodlot. En Paulus heeft daar de naam van Jezus Christus mogen verkondigen. En dat evangelie onder de adem van de Heilige Geest, want dat is ook niet Paulus' prestatie. De een plant, de ander maakt nat. Maar het is God die de wasdom geeft. Paulus mocht meemaken dat hij er niet voor niks was. De Heilige Geest droeg het woord naar binnen in de harten. Wat was er een vrijheid van de schuld, van de angst. Maar ook wat een verbondenheid en een liefde in Jezus Christus. Paulus zei, jullie hielden zoveel van me. Hij was daar, ik roep het maar in herinnering, waarschijnlijk met een oogziekte. Juist om die reden door de dokter ook die kant op gestuurd. En jullie hielden zoveel van me dat jullie voor mij je ogen hadden willen uitrukken als het mogelijk was geweest. Toen was donorschap nog niet mogelijk. Maar als het mogelijk geweest was, hadden jullie je ogen uitgerukt en aan mij gegeven. Wat een liefde, wat een vrije, blije tijd. En hoe is dat veranderd? Door de komst van de Judaïsten. Nee, jullie zijn geen echte kinderen van God. Als jullie dat waren, dan... Toen zijn er allerlei discussies gekomen over wetten en regels, wat een mens moet doen. En door dat discussiëren veranderde de toon en is de liefde verdwenen. Dat gebeurt altijd. Als we dingen willen gaan regelen om betere christenen te worden, dan komt er discussie, dan komen er twistgesprekken en dan wijkt de liefde en wat er tegelijk mee opkomt is elkaar klassificeren. Ik ben rechtser. Koster, zoekt u iemand? Mevrouw Visser. Ik ben beter dan jij. En Paulus gaat nu uitleggen wat nu de inhoud en de basis moet zijn van vers 13. Dat wordt ingegeven door het woordje want. Hij heeft gezegd, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Want... dat is de reden die Paulus nu aangeeft. Kenmerkend is voor de vrijheid van de gelovigen om zichzelf uit te drukken in liefdedienst aan anderen. Want deze liefdedienst vervult de boodschap van het Oude Testament. En Paulus legt dus uit dat de christelijke vrijheid waar hij voor strijdt in geen enkel opzicht mag worden uitgelegd alsof Gods verlangen naar heiligheid veranderd is. Integendeel, de christelijke vrijheid bewerkt juist zijn de zorgen, Koster? Hè? Goed, anders zouden we ervoor bidden. De christelijke vrijheid bewerkt eerder dat wij ook heilig willen zijn, zoals God heilig is. Want laten we één ding... jongelui, we zijn geneigd om te zeggen... ja, als je weer thuis een gesprek hebt over dat je moeder zegt... jongen, dat kan zo niet. Ja, maar dat is van vroeger. Dat is flauwekul, die discussie. God is van gisteren en God is van morgen... en God is eeuwig dezelfde. God is de constante factor. Ik, de Heere, ben niet veranderd, anders waren jullie verteerd. Wat wel waar is, dat er dingen van vroeger zijn die niet op de Bijbel, maar op menselijke regels gestoeld zijn. Maar dat moet je dan wel haarscherp weten. Ik krijg wel eens de indruk dat sommigen denken, mag ik het eens heel eerlijk vragen, kun jij je voorstellen dat in de hemel God enkel ligt, maar dat in de hemel God het licht uitdoet en dat er flitslampen zijn en zo'n herrie en dat men met elkaar staat te zwingen om God te loven? Bij de heilige God. Dat was vroeger. Dat moet je dan wel haast scherp hebben. Maar we willen goed naar Paulus luisteren. Paulus zegt, de hele wet wordt in één woord vervuld. Even om je gelijk voor misverstand te bewaren. Paulus zegt niet, de hele wet wordt vervangen door één woord. Daar staat er niet. Dus dat even parkeren, dat staat er niet. Maar hij zegt, de hele wet wordt door één woord vervuld. Dus de hele oudtestamentische wet. Paulus spreekt van de vervulling daarvan. Ja, en als we wat oppervlakkig luisteren, dan zeggen we, Paulus, ik snap niks meer van je, want in vers 3 heb je juist gezegd, dat hebben we ook behandeld. En nogmaals betuig ik aan iedere mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Daar heeft hij juist gezegd dat we niet meer onder de oudtestamentische wet zijn. En nou lijkt hij het net andersom, de hele wet wordt vervuld. En dan citeert hij notabene een tekst uit het Oude Testament, Leviticus 19, vers 18. Is daar een sprake van tegenstelling tussen vers 3 en tussen onze tekst? Nee, dit leert ons juist hoe goed we de Bijbel moeten lezen. Want er zijn teksten waarin Paulus negatief spreekt over de wet en die worden dan in stelling gebracht alsof de moderne christen niks meer met de wet te maken heeft. Is hier dan geen tegenstelling? Nee. We denken toch niet dat het korte termijn geheugen van Paulus zo in de war is dat hij in vers 14 niet meer weet wat hij in vers 3 geschreven heeft. Maar het wordt wel helder als je die twee versen voor zorgvuldig met elkaar vergelijkt. En dat leert ons, en daarom is ook Bijbelstudie in het winterwerk zo belangrijk. Waar gaat u trouwens naartoe? De vrouwengesprekskring, de vervolgcatechese, Bijbelkring. Als een discipline om met de Bijbel bezig te zijn. Niet als ja, toevallig die avond of die morgen vrij. Want als je die twee versen zorgvuldig met elkaar vergelijkt, dan gaan een paar dingen opvallen. In vers 3 heeft hij het over wat anders dan in vers 14. In vers 3 heeft hij het over de verplichting. Als je je laat besnijden, is er de verplichting de hele wet te houden. In vers 13... benadrukt hij de vrijheid, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. In vers 3 is het doen van de wet een last. In vers 14 stemt het vervullen van de hele wet overeen met de vrijheid. Vers 3 is gericht op het doen van de wet. Vers 14, op het vervuld worden van de wet. Het volmaakt doen van de wet is als je het zelf moet doen om rechtvaardig voor God te worden. Dan moet je de wet volmaakt houden. En dan kan niemand bestaan. En dan is er nog iets, maar dat kunt u zo uit uw Bijbeltje niet opmaken. Dat kan ik alleen zien als ik mijn Hebreeuws of mijn Griekse Bijbel lees. Dan gebruikt Paulus twee verschillende woorden voor heel. De gehele wet in vers 3 en vers 14 de hele wet. Voor wie Grieks kennen, holontonomon, de hele wet. Dat legt het accent op de gehele wet. Geen klein gebodje uitgezonderd. Helemaal. Allemaal. En vers 14, hopas, nomos. Dat betekent de eenheid, de hele wet. Het accent ligt op de eenheid. Ja, maar zegt iemand, er zit toch even iets wat me toch een beetje hindert. Waarom zegt Paulus niet net als de Heer Jezus ook de eerste tafel op? De Heer Jezus heeft gezegd, je zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart enzovoort. En uw naaste als uzelf. En nou zegt Paulus alleen maar die tweede tafel. Wel, nou moeten we ook eerlijk blijven tegenover Paulus. Van Brugge schrijft, wie naar alle geboden van de wet luistert door het liefdesgebod serieus te nemen, doet dat alleen omdat hij de Heere vreest en lief heeft. Alleen, het is net als bij de profeten. Kijk, iedereen van ons kan mooi praten dat we God lief hebben natuurlijk en we vrezen hem. Ja, wie kan dat controleren? Niemand. Dat liefhebben van God wordt controleerbaar in ons, de wijze waarop wij in de gemeente staan en omgaan met anderen. En daarom noemt Paulus het tweede gebod, want daar gaat het nu om. Die omgang met elkaar is veranderd. Omdat het allemaal geregeld moest worden, omdat er allemaal wetjes kwamen. En daarom heeft Paulus het met name over die tweede tafel. Paulus laat nog iets weg, als je dan toch scherp wil zijn. Hij laat ook weg liefhebben als uzelf. Daarmee wil Paulus niet zeggen dat een mens ook niet zichzelf moet liefhebben voordat hij anderen kan liefhebben. Integendeel, hij gaat ervan uit dat ze zijn zo druk met zichzelf dat ze zichzelf meer dan liefhebben. En dan worden alle geboden samengevat in deze tekst. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin zult u naaste lief hebben als uzelf. Geen wetboek kan alles samenvatten. Je kunt, als je regeltjes gaat maken en alles onder regeltjes wil vangen, dan zijn er altijd weer mazen in de wetten en er zijn er altijd weer regeltjes die net ongelukkig het tegendeel bewerken. Geen wetboek kan alles samenvatten. Het leven is te complex om in regels vast te leggen hoe de liefde zich uitdrukt. Vandaar dat Paulus dat ook niet doet, maar met deze ene zin alles samenvat. En zo is het ook. Degenen die vrij zijn van de wet, die verlost zijn van die kramp om de zaligheid te verdienen en die gesteld zijn in de vrijheid van Jezus Christus, leven door de Heilige Geest. Door de kracht van de Heilige Geest een leven van liefde. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen. Ik ben een vriend en metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Niet, ik ben een vriend en metgezel van alle die net eenden denken als ik. En de ware liefde gaat niet langs de morele normen van de wet heen en doet de naaste geen geweld aan, maar gaat die juist te boven. De gelovigen leven uit de wet van Christus door zich aan en voor de naaste te geven. En de ethische waarheden van de wet van het Oude Testament zijn dezelfde als die van het evangelie van het Nieuwe Testament. En Christus zelf zegt, de samenvatting van de wet van het Oude Testament is: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, je hart, je hoofd en alles erbij, je denken, je spreken, je handelen, met al uw kracht. Dit is het eerste een grote gebod. En tweede, dat erop lijkt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Dat heeft God altijd gevraagd. Hem lief te hebben, hem gehoorzaam te dienen uit liefde. Dat, Paulus haalt dit ook aan. Dit is kenmerkend voor Paulus. Zoek maar mee naar, het is maar een klein stukje terug, naar Romeinen 13. Lees u maar mee, Romeinen 13. Vers 8 tot 10. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis geven, u zult niet begeren, en welke ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Al die geboden zijn daarmee samen te vatten. Als ik flirt met een andere vrouw, doe ik mijn vrouw pijn. En als ik haar geen pijn wil doen, juist haar lief hebben, ziet u, dat is nou de vervulling van de wet. Eert uw vader en uw moeder, jongens en meisjes. Als je je vader en moeder geen pijn wil doen, dan zeg je geen lelijke woorden tegen hen. En als je het toch gedaan hebt, dan krijg je de spijt van en ga je vergeving vragen. Paulus zegt, de liefde doet de naaste geen kwaad. Dat betekent niet, je kunt doen wat je zin in hebt. Nee, dat maakt juist in de liefde, dat maakt juist nauwgezet. We zijn dus niet als slaven onder wetjes, maar als kinderen van de hemelse Vader. En wat is het verschil? En dat loopt o zo snel door elkaar. Hou het uit elkaar. We hoeven de wet niet te houden om de zaligheid te verdienen. En we glijden toch zomaar terug op dat spoor, hoor. Dan zitten we onszelf te onderzoeken. Ja, ben ik wel een echt kind van God? Leef ik er genoeg naar? Ai, dan gaan we dat tot grond maken. Het is andersom nu we uit genade gered zijn. Enkel door het geloof in Jezus Christus. Door dat lam van God te omhelzen. En we de liefde van God daarin door ons hart hebben voelen stromen in aanbidding. En de vrijheid, er hoeft geen druppel bloed meer bij van mezelf. Nou zijn we nog meer verplicht ons aan de wet, de goede wil van God te houden, omdat we nog meer reden hebben als verloste kinderen om God lief te hebben. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is nou het verschil, houd dat goed in de gaten. We hoeven de wet niet te houden om voor God acceptabel te worden. Dat is bij een nieuwe baan, dan heb je de eerste stress. Na 3 maanden als je hoort of je blijven mag of niet. Dan moet je je acceptabel maken. Maar als een kind hoef je dat thuis niet. Als een kind denkt dat het toch moet, dan zit er of bij vader en moeder wat mis, of bij het kind. Je mag er zijn. Dus we hoeven niet de wet te houden om acceptabel te worden. Maar juist het wonder dat we uit genade tot kinderen zijn aangenomen. Daarom verlang ik te doen wat vader blij mee is en blij maakt. En omdat ik iets gezien heb wat ik voor die tijd niet zag, de wijsheid van mijn vader in zijn wet. Mijn vader vraagt de dingen zoals hij ze vraagt, omdat hij zo is. Ik mag niet scheiden om mijn vrouw geen pijn te doen. De liefde doet de naaste geen kwaad. Maar ik mag ook niet scheiden omdat dat het beeld van God is. God scheidt niet van ons. Al heeft hij de redenen om te zeggen, ga jij maar weg. God vraagt het omdat hij zo is. MacArthur schrijft heel mooi in zijn commentaar dat het doel van de christelijke vrijheid is dat de gelovigen exact hetzelfde doen als de Joodse slaaf die werd vrijgelaten. Hij mocht weg. En die zei dat hij dat niet wilde. Hoe ging dat? Nou, gaat u mee naar Exodus 21. Exodus 21. Vers 2 tot en met 6. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, dus dat gold voor volksgenoten. Als je een volksgenoot, een andere Jood als slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Als hij alleen gekomen is, hij is nog niet getrouwd of zo, moet hij alleen vertrekken. En als hij slaaf wordt, als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Maar als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man vertrekken. Dan kon je dat niet onderhands regelen, dat je ook kon liegen later. Hij heeft dat gezegd en het is niet zo. Nee, dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen, in de poort. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Machtig mooi. Dus een Jood mocht niet langer dan 6 jaar slaaf zijn. En dan moest hij vrijgelaten worden. Maar had hij van zijn baas een vrouw gekregen, waren de kinderen geboren. Ja, die waren dan van zijn eigenaar. Nou mocht hij vrij. En Maar hij houdt van zijn baas. Ik heb een goed leven hier. Hij houdt van zijn vrouw. Hij houdt van zijn kinderen. Dan mag hij ook blijven. Dan heeft hij kost en inwoning gratis. Er wordt voor hem gezorgd. Alleen officieel geregeld bij de rechters in de poort. En dan... dan dat oorlelletje. En met een priem aan de deurpost. Alsof die er vastgespijkerd werd. Daar hoor ik. Meisjes, ik hoop dat die gaatjes voor... Dat ook een beetje die betekenis heeft. Dat je bij de Heere hoort. Machtig symbool. En dat gebruikt David in Psalm 40 voor de dienst van de Heere als een liefdedienst. Dan zegt David, u hebt mijn oren doorgeboord. Brandoffer en zondoffer, dat ik een offer bracht, hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, o mijn God, om u wel behagen te doen en uw wet draag ik in het binnenste van mij. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. En wat zegt de schrijver, wat doet de schrijver van de Hebreeënbrief? Die past dat in hoofdstuk 10 toe op Christus. Christus is gekomen in de gedaante van een dienstknecht, een slaaf, om zich geheel aan God te geven. En Christus zegt in Johannes 4, mijn voedsel is het. Het is mijn leven en dood. Dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En dat is nou het geheim van de vrijheid. Dan ben je vrij dat je de ware gelovigen geven vrijwillig de vrijheid om zichzelf te dienen en te doen waar je zelf zin in hebt op. Je vraagt, en dat is corrigerend, bij alles wil de Heer dat ik het zo doe. Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Wat leert de Bijbel mij? Om slaven van God te worden. Dat is op zichzelf niet nieuw. Ook in het Oude Testament, mensen, vroeg de Heer de dienst van het hart in plaats van de dienst van de lippentaal. En de liefde is altijd de enige juiste motivatie geweest voor het dienen van God en de naaste. En zoals Paulus in de rest van het hoofdstuk zal duidelijk maken, woont de geest van God in de te corrigeren, te motiveren en te bekrachtigen. En dat is de christelijke vrijheid. De christelijke vrijheid, bewerkt door de Heilige Geest, werkt zelfbeheersing, dienst aan anderen en voor alles gehoorzaamheid aan God. Nou, even een toepassing. Als man ben je niet vrij in Christus als je je afvraagt, hoe wordt mijn huwelijksleven nog prettiger en nog gelukkiger? U bent de slaaf van uw lusten. Weet u, wanneer u vrij bent in Christus, als uw grote vraag is, hoe kan ik mijn vrouw dienen en haar sterker maken in de Heere? En dat geldt ook u als vrouw. Als vrouw ben je vrij in Christus. Als je je afvraagt, op welke wijze kan ik mijn man ondersteunen en beamen, bevestigen, zodat hij geestelijk gesterkt wordt. En we kunnen dat alle vragen. Hoe kan ik anderen dienen in het lichaam van Christus? Wat kan ik voor de gemeente betekenen? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat kan ik met mijn leven doen dat anderen helpt of om hen tot geloof te brengen in Christus? Of om geestelijk gevoed te worden en vaster te worden in het geloof? Dat is een heel groot verschil. En die moderne tijdgeest, en dat zit ook bij ons als ouderen. Let daar goed op. Het hangt in de lucht. En dan is de moderne geest, wat heb ik aan de gemeente? Vind ik het leuk of niet leuk? Of heb ik het wel gehad en ga ik shoppen? De ware christen vraagt, wat kan ik voor de gemeente betekenen? En als iemand dit eerder als slavernij in de oren vindt klinken, dan weet je niet wat vrijheid is. En ben je nog steeds een slaaf van je egoïsme. Nog een paar woorden over de tweede gedachte. De Heilige Geest onderwijst ons in de christelijke vrijheid en leert ons dat God niet wil dat we al anderen kwaad doen. Paulus laat in vers 15 ook zien wat nou het tegenovergestelde is. Als we niet staan in de vrijheid en in de liefde. Lees maar mee. Dan moet ik van Exodus 21 terug naar Galaten 5. Lees maar mee in vers 15. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Die liefde die zo heerlijk was in de begintijd is verdwenen. Dat is gevolg van de wettische geest die de gemeente is binnengeslopen. Dat is het aangrijpende. Een gemeente kan binnen een paar jaar van karakter veranderen. Het zij door de moderne tijdgeest. Het zij door een wettische geest. Om alles te regelen met wetten. Dan komt er juist het tegenovergestelde van het dienen en liefhebben van anderen. Dan, als de liefde van Christus wijkt, dan is er niet meer het samen onderzoeken van de schriften. Maar dan komen de discussies, ik zie het anders. En tegenstellingen en niet weinig komt daarin mee. Ik doe beter dan jij. Ik ben een betere christen. En de een denkt dan van de ander, ik ben gelukkig niet zo rechts of ik ben gelukkig niet zo links. En dat leidt tot oneenigheid, zegt Paulus, en ruzie. Die de gemeente van de gelaten verscheuren. En als het zich toespitst, zegt Paulus, dan wordt het een verbijten en verslinden van elkaar. En dat wijst op twee wilde beesten. Die in een dodelijk gevecht met elkaar gewikkeld zijn. Het woord bijten wordt vooral gebruikt in het Oude Testament van slangen. Als Paulus dat hier wil benadrukken door dit woord te kiezen, dan benadrukt hij de tegenstelling tussen het leven in de liefde door de geest en het geleid worden door de slang van het paradijs die zei, jij mag het uitmaken. Wettische godsdienst, of dat nou evangelisch is of orthodox, opent de deur voor felle kritiek. En hatelijkheid jegens anderen. Heb jij wel in tongen gesproken? Nee, nou, dan ben je geen echte christen. Ik wel. Of op een andere manier. Ik ben hier tegen. Dat gebeurt in mijn gezin niet. Bij jou wel? Waarschijnlijk is sinds die discussie over de leer met de judaïsten, over het een en ander, dit de omgang met elkaar geworden. Felle discussie. Scherpe opmerkingen. En is die warmte, die vrijheid, die liefde van het begin weg. En zo verwort de omgang door ketterijen. Het heersende principe van de christelijke vrijheid is altijd de liefde. Als een ander dwaalt, Paulus zal dat aan het begin van hoofdstuk 6 uitleggen, die ander terugbrengen en behouden. Als die daarin tot zich laat naderen. Dat zou Paulus laten zien. Maar als de wet komt in de plaats van de liefde, dan zien de mensen geen naasten meer, maar regeltjes. En hoe rigoureus dat is, zien we bij de fariseeën met hun regels over de Sabbat die ze zelf geformuleerd hadden. En hun commentaar op Jezus' genezing. Ik heb ze geen één keer horen zeggen, oh wat een zegen voor dat mens, dat ze daarvan verlost is. Dat vrouwtje dat helemaal krom gegroeid was. Nou, die heeft een pijn van de artrose gehad. En dat zonder aspirines en pleisters. Of die man met longeudeem. Die daar binnenkwam. En Jezus die hem geneest. Geen één die zegt halleluja, geprezen zij de Heer. Oh, dat doet hij op de Sabbat, dat is niet volgens de regel. Nergens een spoor van blijdschap. En dat is een waarschuwing. Het kerkelijk leven moet geordend zijn, je gezinsleven moet geordend zijn. Maar als je alles in regels wil vatten, wijkt de liefde. Zo gebeurt het met de judaïsten. De wet komt in de plaats van de liefde. En weet je wat erger is? Dat herkennen ze niet als ik dat zeg. Dan zeggen ze, we doen het juist uit liefde tot voor de gelaten. Maar het is wel wat er gebeurt met grootste gemak. Wordt een andere gelovige die niet hetzelfde denkt. En dan niet op het cruciale punt, want er zijn punten, daar valt het, is het eeuwig wel of wee. Wie niet gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, wie niet gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God in het vlees gekomen is, die zij vervloekt, Maranatha. Die punten dus niet. Maar bij de gelaten gaat het om de regels. Besneden worden. En de liefde wijkt. En het resultaat is dat ze elkaar verteren. Wat verschrikkelijk dat de judaïsten dat veroorzaakt hebben. In deze gemeente van de Kelten die bekeerd werden tot de levende God. En die Christus omhelst hebben als de van God gegeven zoon. Als een volkomen verlossing. Met heel hun heidense verleden. Met al de occulte belasting en alle angsten. Zijn ze gevlucht tot Christus? Zijn ze gereinigd door zijn bloed? Hebben ze dat pak van de zonde af voelen vallen? En hebben ze mogen zingen in verwondering, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vervuld met liefde tot de dienaar Paulus en tot elkaar. om in verwondering naar de dienst tegen elkaar te zeggen, tjoh, wat is dat evangelie toch een wonder. Die blijde tijd is weg. En dat is gekomen door de judaïsten die Paulus beschuldigen van eenzijdigheid. En die zelf willen leren hoe ze echte zonen van Abraham kunnen worden, ware christenen. En toen zijn ze anders komen te staan tegenover het evangelie, tegenover elkaar en tegenover Paulus. Geliefde, een waarschuwing voor alle tijden. Voor ouderen, maar ook voor onze jongeren. Als wetticisme, of dat evangelisch is of orthodox. Dat je zoveel moet. Het evangelie van zijn plaats komt verdringen. Dan komen er spanningen en twisten. Het kan draaien om het in tongen spreken. Het kan draaien om de gave der gezondmaking. Of je nou wel of niet gelooft dat die er nog is. Het kan gaan om het geven van de tiende. Het kan gaan om het tempo van het zingen. Het kan gaan om het eerst leren kennen van de ellende. Vult u maar in. Het is duidelijk te onderscheiden. Dan werken we van beneden naar boven. We noemen genade wel genade. Ja, maar een mens moet toch. In plaats van te vertrekken vanuit wat God gedaan heeft in Christus Jezus. En wat hij doet in Christus Jezus. En dan mag je vertrekken uit het wonder dat uit genade verloren zondaar. En ik weet niet wie er erger was, u of ik. Je weet bijna wel zeker, ik. Dat voor zo een het kon. En dat hij zulke heeft aangenomen tot zijn kinderen. Die hij van alle goed verzorgen zal. We hoeven niet krampachtig bezig te zijn om goed genoeg te worden. Maar omdat we in Christus helemaal geaccepteerd en geliefd zijn, mogen we jagen naar heiligmaking. En dat niet als een werk van onszelf, wat wij nou moeten. Maar Paulus zal uitleggen als een laten werken van de Heilige Geest in je. En als we elkaar daarin ontmoeten, is er geen meer en geen minder. Geen beter en geen slechter, maar verwondering over Gods grondeloze barmhartigheid in Christus Jezus. Dat God er nou zin in heeft om zulke mensen zalig te maken. En helemaal compleet te maken voor de nieuwe mensheid op de nieuwe aarde. Geheel Christus gelijkvormig. Dan ontmoeten we met verwondering elkaar daarin. En herkennen we het verlangen van de liefdedienst. Van het blijven niet omdat het moet. Maar als hij de meester lief heeft. Als hij zijn vrouw lief heeft. Als hij zijn kinderen lief heeft. Zo zal men zijn oor doorboren. Uw liefdedienst. Heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Psalm 40, nu vers 4. De oren doorboren. En daarna, na dankgebed, vers 5. In het verlangen die heileer alom te verbreiden. 40, nu vers 4, straks vers 5. Laten we danken en bidden. Lieve heren, wat hebben we het onderwijs altijd weer nodig. En als we van het heilspoor zijn afgegaan, evangelisch of orthodox, door eigen regels, breng ons terug. En we danken u voor het wonder dat het waar is. Als we in de gemeenschap met Christus staan, in de zuiverheid van uw onderwijs. Dan is uw dienst een liefdedienst. Dan leven we niet voor onszelf, voor eigen carrière, voor eigen eer. Wat ons van nature eigen is. Maar dan is het verlangen. Dan hebben we vreugde in een dienend leven. Heere, gedenk ons in alles. Breng vanmiddag weer samen. Gedenk dominee Pieters. Geef straks goede gesprekken onder elkaar. We bidden u voor mevrouw Visser en de kinderen die uit de dienst werden weggeroepen. Geef dat alles mee mag vallen. Dit vragen we van u om Jezus wil uit genade. Amen. Even het volgende. De familie Visser woont sinds februari in Apeldoorn. En haar vader is sinds kort ernstig ziek. En haar moeder is onverwacht niet goed geworden. Daarom werden ze uit de kerk geroepen. En ik zag dat achter dat er meer aan de hand was. De koster laat het nu even weten. De slotzang 40-5. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.